Je luistert naar Trans en Oud, een podcast gemaakt over en met transgender ouderen. Een initiatief van Leiden Academy en Roze 50+, gemaakt door Eveline van der Putten en Mirjam van Dijk.
Zo, daar ben ik
weer. Goedemiddag!
Goedemiddag!
Mijn moeder zei altijd, en wie is u?
Wie is u? Ja.
Heel
ouderwets.
Ik heb die deur even dicht gedaan. Als er andere mensen die nog nergens van weten ineens binnenstappen, en sommigen die lopen inderdaad door, dat is niet, daar heb je ineens een hoop uit te leggen. Dus.
Mooie kleur.
Ja. Het Annelies een keer voor me uit de drek gerukt ergens. De Annelies noemde het oranje, maar ik denk, ja, maar het is toch geen oranje. Maar het is een beetje roodachtig. Maar ik hou van die naturel kleuren en naturel stoffen.
Maar geen lippenstift?
Nee, het is zo kort. Nou, lippenstift doe ik ook vaak niet hoor. Vind ik lastig, dat moet je een beetje bijwerken door de dag heen en zo. En ik denk er zelf niet meer aan als ik eenmaal onderweg ben. En dan realiseer ik me ook niet goed meer hoe ik er al precies uitzie. Dat hou ik ook niet zo bij. Maar ik weet wel dat het allemaal passabel is en dat het zo goed mee door kan.
Dit is het tweede deel van het gesprek met Annelies en Nico Colinne.
Nou ja, ik ben ook, zeker in de begintijd ben ik regelmatig mee geweest. Kennis gemaakt in Utrecht, in Amsterdam.
Utrecht, Nieuwegein.
Nieuwegein. Ik ga nog wel eens mee. En als ik eenmaal uit mijn eigen omgeving ben, dan gaat het ook makkelijker, moet ik je zeggen. Maar ik moet wel een drempel over, een behoorlijke drempel over. Maar ja, goed, dat gebeurde toen er wat meer. Zeker in die onderzoekstijd. En verder zijn er best wel een aantal mensen die er vanaf weten. Onze kinderen, familie van Nico wat uitgebreider. Vrienden, wat kennissen, ook collega's van jou, van mij. Ja, dat is. Het is op het moment dat als je daar veilig in voelt, dan komt dat wel te sprake, ja.
Hebben jouw ouders ooit Colinne gezien?
Nee. Nou, jawel, uiteindelijk mijn moeder één keer. Ja, ik ben een keer naar haar toegegaan in Rotterdam, waar ze woonde. En ik wilde toen, in aansluiting daaraan, wilde ik naar de transgenderavond in Rotterdam. Dus ik had kleding meegenomen, wat make-up en dat soort dingen. En ik wilde dat achteraf in de auto, wilde ik me dan, na bezoek wilde ik me dan omkleden. En toen heb ik tegen haar verteld wat ik ging doen. En toen zei ze, goh, ik ben toch eigenlijk wel heel benieuwd hoe je eruit ziet.
Goed. Zo'n maf mens, die moeder.
Ja, maar ze was 93.
93, net kon niet in Elisabeth.
En toen heb ik mijn haar op de badkamer omgekleed en me wat opgemaakt. En toen kwam die badkamer uit. En het eerste wat ze zei was, god, dat haar. En ik had dat haar gewoon wat opgeborsteld. En het is gewoon mijn eigen haar. En dat. Maar ze vond het eigenlijk best. Ja, goed eruitzien blijkbaar. En, ja, we hadden het er wat over. En dat ik ook zo naar buiten ging. En naar die avonden toe ging en zo. Ja, dan zegt ze, maar Annelies dan, kan die er wel tegen? En moet je dat nou wel doen? Want ik snap wel dat je dat in je hebt. Dat is nou eenmaal zo. Maar moet je daar vorm aan geven? En denk je wel goed genoeg aan Annelies? Toen heb ik dus al gezegd van ja, ze heeft er wel veel moeite mee, maar dit is wel wat ik echt ben en dit kan ik niet missen. En daar kan Annelies ook wel min of meer mee leven. En en toen zei ze dan ook nog van ja, god, dat ik dat nooit gemerkt heb, want zij had altijd alles in de gaten. Heel enorm sterke intuïtie had ze en dat heeft ze dus nooit van me gezien. En nooit van me gemerkt. En ik vertelde haar dat ik dat al sinds mijn 16e, 17e deed. En dit was natuurlijk al heel veel later.
Ja.
Dus dat was, ja, dat verbaasde er nogal. Maar het meest emotionele was dat ik, toen ik wegging, en ze woonde in een serviceflat, toen is ze met mij meegelopen naar de lift toe, terwijl ik al als Coline daar liep. Ja, die moment van erkenning, die emotioneerde me altijd heel erg.
Ik heb wel van jouw moeder de indruk dat zij, naarmate ze ouder werd, dat ze steeds meer los kon laten. Dat ze haar hoe zeg je dat? Net zoals jou. Zijn vader bleek op een gegeven moment homoseksueel, bijvoorbeeld. En zij zijn dus op latere leeftijd pas gescheiden.
En mijn moeder heeft op een gegeven moment... heeft zich gerealiseerd hoe belangrijk die homoseksuele kant van mijn vader voor hem was. En dat hij zich altijd zo aangepast heeft aan dat huwelijk en daar heel trouw aan was. En toen heeft ze tegen hem gezegd op een gegeven moment van... joh Jan, zou je niet liever dat willen, meer willen ontplooien en meer jezelf zijn? Nou, dat erkende hij ook. En toen zegt ze, ja, maar zou het dan niet beter uit elkaar kunnen gaan? En dat jij nog... toch jezelf meer kunt zijn. Nou, en dat hebben ze toen gedaan. En ik heb het als omschreven als een scheiding uit liefde. Want daarna was de relatie eigenlijk beter dan ooit. Terwijl ze wel uit elkaar waren. En mijn vader heeft zich aardig uitgeleefd nog.
Ja.
En die... En mijn moeder heeft daar daarna de weg nog wel gevonden. Terwijl het eigenlijk heel erg tegen haar eigen behoeften in was.
Dus eigenlijk heb je heel veel geluk. Je bent gewoon omringd door een paar hele sterke vrouwen.
Dat kun je wel zeggen.
Nou, ja.
Maar goed, als Coline ben ik zelf ook heel sterk. Dus dat is...
Dat denk ik ook.
En misschien is het dat juist wel, hoor. Dat ik me... Ik denk dat ik me als Nico minder sterk voel. Hoewel het tegenwoordig wel meevalt. Dan als Coline. Dus ik ben daar eigenlijk een heel krachtige persoon in geworden, in die vrouwelijke kant. En juist doordat ik me in de buitenwereld heel goed staande hou, ook als ik een rok aantrek en opgemaakt ben, en daar allerlei dingen doe, en eigenlijk geleerd heb dat er voor mij niet veel grenzen gelden. Ja, het geeft me gewoon een heel, heel, heel sterk gevoel. En ik ben er ook, daar word ik ook eigenlijk altijd heel blij van. En dat is, op die manier manifesteer ik me ook. En dat maakt het ook heel erg passabel. Mensen die zien dat. En het is toch een soort min of meer prettig iets. En niet iemand die daar een beetje aan het kikken is. Een beetje in zijn eigen spanningsdingetje zit. En dan toch in die buitenwereld met kousen aan en dat soort dingen. Dat een beetje fetischistische-achtige manifestaties. Dat speelt helemaal niet. En dat maakt het... denk ik voor de buitenwereld ook veel makkelijker om mij te accepteren zoals ik er ben op dat moment.
Je zei in het begin van het gesprek, viel me een paar keer op, het woord rol. De rol die ik dan heb, of de rol, is dat langzaam maar zeker ontwikkeld, zeg maar, van rol naar een deel van het zijn?
Ja, ik denk het wel, ja. Ik praat nog steeds wel over rol, dat ik van de mannen naar de vrouwenrol switch en andersom. Want het is wel degelijk een rol zoals die door de buitenwereld gezien wordt. En ik draag ook altijd een rok in die vrouwenrol. Dat is gewoon een soort vlag die je uitsteekt van hé, ik ben nou vrouw. Terwijl eigenlijk die mannelijke kant, die schemert aan alle kanten er doorheen. En ik pas mijn stem niet erg aan en mijn houding verder ook niet zo heel erg. Maar dat is eigenlijk ook helemaal niet nodig. Ik straal dat ruim voldoende uit.
Maar als ik het woordje rol hoor, dan denk ik het in de letterlijke zin van... nu ben of speel ik iemand anders.
Nee, ik speel niet iemand anders. Ik ben iemand anders, ja. Dat klopt. Nee, ik ben niet iemand anders. Nee, ik ben gewoon mezelf. Ik ben altijd mezelf eigenlijk. Alleen, ja, als ik in een... in een mannengezelschap ben of in die mannelijke hoedanigheid functioneer, dan is het, manifesteert het zich niet zo. Maar ik zal altijd wat verzorgend zijn, wat voorzienend zijn, wat oog hebben voor mensen.
Maar daar wil ik wil nog even wat over zeggen. Dus ik denk wel heel belangrijk. Er is een soort tweedeling, een soort splitsing in hem. Zo ervaar ik het ook. En ik vind ook inderdaad dat het zijn is. Dus. Misschien van de rol. Nee, niet de rol, maar wel van een soort bewustzijn, ontdekking. Is dit ontwikkeld bij hem? Zo kijk ik ernaar. En als hij dus in die hoedanigheid van vrouw is, dan gedraagt hij zich ook anders naar mij toe. Dat is, en dat heb ik wel eens gezegd, en dat herkent hij niet, maar het is wel zo. En dat is heel apart.
Noem eens een voorbeeld.
Ja. Hij wordt zachter. Misschien dat zijn stem wat hoger wordt. Er zitten wat andere maniertjes, andere houdingen, andere motorische. Het gaat wat vloeiender. Ja, wat dan meer. Ja, echt. Ik ben wel verschillen. En dan loop ik ook wel een beetje tegenaan dan. Want dat is wat ik dus voel. Dat bedenk ik niet. Ja, dat is heel apart.
Hoe vaak hebben jullie aan deze tafel dan op die manier samengezeten?
Nou, niet zo vaak. Maar ik ben heel vaak erbij geweest. Hoor.
Nou, op het moment dat ik als ik me klaar maak om naar Amsterdam te gaan, dan op een gegeven moment ga ik me omkleden. Dan ga ik van tevoren zit ik vaak hier al mijn nagels te lakken. Ja, en dan werd tijdens koffie drinken en dat soort dingen.
Metamorfose.
En dan schrijf ik langzamerhand die vorm in. En dat gebeurt hier gewoon aan tafel. En ik weet dat Annelies dat niet zo makkelijk vindt. Maar het is draaglijk. En in die zin kan ik toch redelijk ontspannen mijn start maken. En weggaan.
Maar nou zit ik ineens heel praktisch iets te denken. Van we blijven niet eeuwig jong. Op een gegeven moment gaan je ogen misschien wat achteruit. Daar heb ik al last van. Dus nou wil jij je nagels lakken, maar je ziet het niet meer goed. En jij wel.
Dat ga ik tegen hem zeggen.
Nee, de vraag is of jij dat dan gaat doen voor mij.
Oh, dat bedoel je? Ja, ik denk
dat
het wel.
Dat bedoel ik, ja?
Ja. Tuurlijk.
Ja, maar je kan natuurlijk dan twee dingen denken van, oh, het zit nu ongeveer op je hand.
Ingrijpen is een beetje een groot woord. Maar dan heeft hij een vrouwending aan en die was best breed in de schouder. En dan zit de achterkant zit zo, weet je, aan de onderkant. Nou, dat vind ik geen gezicht. Dat is niet passabel, denk ik dan. En ik ben wel gericht op vormgeving en zo. Dus en dan geef ik even een tip.
Ja. Dus wat de ouderen dan wel eens zeggen, oh, mijn partner moet me helpen met de make-up, want ik zie het niet goed meer, dat doe je dan toch?
Ja, natuurlijk. Nee, daar hoeft hij niet over in te zitten.
Ja, leuke vraag, ja. Een goeie.
Hoe lang geleden ben je naar Amsterdam geweest?
Nou, dat was vorige week, denk ik, hè? Ja, vorige week woensdag. Er was een transgender vriendin van mij die plotseling overleden bleek te zijn. En zelfs al gecremeerd. Toen ik daar thee wilde gaan drinken, was ze al overleden.
En je bent naar de familie geweest?
Ik ben naar die familie geweest, ja. Broer en schoonzus. Ja, dat was fijn. En het was dus een heel dilemma van, kan ik nou contact opnemen met die familie of niet? Want ik kwam er onverwacht achter. Ik was naar een museum geweest. Ik probeerde haar te bellen. En ik kreeg geen gehoor. Tenminste, de telefoon was helemaal afgesloten, de vaste lijn. Het mobiele nummer was helemaal dood. En toen ben ik naar het huis toe gegaan. En toen hoorde ik van een buurman dat ze ook echt overleden was. En dat ze net, wat ze op een woensdag, dat ze net op de vrijdag ervoor gecremeerd was. Het was echt een enorme schok. En toen heb ik daar op de trap in een portiek van die flat waar ze woonden, van zo'n acht flats die er op één portiek uitkomen. heb ik een briefje zitten schrijven aan die familie. Dat wilde ik in de brievenbus doen. Of ik nog een rouwkaart zou kunnen krijgen. En dat, terwijl ik daarmee bezig was, kwam er een buurvrouw langs. Die nogal praterig was. En die vertelde met geuren en kleuren een heel verhaal over hoe dat gegaan was. En die viste uit van de brievenbus van een huis wat niet gebruikt werd. En die brievenbus die was al gekraakt, die stond half open. Daar visten ze de rouwkaart uit. En die heb ik toen gekregen. Dus zo had ik toch ineens een rouwkaart. En daar stond de adres op van de correspondentieadres. En dan denk ik, nou, dan kunnen ze het beter met een beetje toelichting hebben. En wat een leuk mens eigenlijk was, ook als vrouw. Dan met zo'n ja, afgesloten ding waarvan ze alleen maar een heleboel kunnen gissen en op vragen hebben.
Is dat iets waar jullie zelf ook wel eens over nadenken? Dat er toch aan de ene kant voor een deel, noem het toch maar, gescheiden wereld. Hè, ja. Van de omgeving hier, die het niet echt ziet of bewust meemaakt en zo. Maar ja, stel nou dat er wat met Nico of met Coline zou gebeuren. Mm-hmm. En die transgender groep, ja, zou je die dan inlichten of niet? Zou die dan komen of niet? Ik bedoel, ik zit dan zo hard op te denken. Nou, stel dat ze dan wel komen, dan heb je een uitvaart met misschien in één keer 20 trans vrouwen.
Ja.
Ja, dan worden er plotseling mee geconfronteerd.
Hebben jullie het daar wel eens over gehad?
Ja, wel eens. Ja,
maar nooit echt een duidelijke keuzes in gemaakt. Maar ik moet wel regelmatig aan denken. En zeker nu, na dit overlijden. En er zijn meer mensen uit die andere groep. Waar ik iedere eerste woensdag van de maand kom. Daar zijn ook meerdere mensen overleden. Waar ik ook wel contact mee had. En die ik ook wel. Maar zelfs Vera, die hield het voor de eigen omgeving. Hield ze dat verstopt. Verborgen. En de vrouw die wist er wel van. En die kende ik ook wel. Die kwam ook een enkele keer in Amsterdam. Bij een speciale gebeurtenis. En toen Vera overleden is. En ik ben in de tijd dat ze erg ziek was. En zwaar aan het dementeren was. Ben ik vaak bij haar geweest. Ook in het verpleeghuis. En toen heeft de familie wel geregeld. Dat er een aparte bijeenkomst was. Voorafgaand aan de begrafenis. Waarop we ook afscheid konden nemen van Vera. Er was echt even ruimte voor ons gecreëerd. Want Vera was ook de oppergastvrouw van de groep. Dus dat kon ook niet zomaar in niks verdwijnen.
Ik had me dat idee van, stel dat Nico overlijdt. En ik heb wel eens over nagedacht. Van, hoe zou ik daar zelf dan mee omgaan? En als we dat samen niet besproken zouden hebben. Daar ben ik nooit goed uitgekomen, maar het is ook niet zo heel vaak voorbijgekomen hoor. Maar
nou, we zijn er in een vroeg stadium over gestopt elke keer, omdat we ook weten dat we daarin niet bij elkaar komen, denk ik. Want ik zou het eigenlijk heel erg vinden als mijn groep geen afscheid van me zou kunnen nemen.
Ja, maar dat heb ik niet gezegd, hè?
Zoiets zou ik heel erg vinden. En voor mij is juist die openheid en het in alle vrijheid zijn in de maatschappij. Mm. Dat is voor mij eigenlijk heel wezenlijk. En ik zou het het liefste niet ook hebben. Maar dat kan eigenlijk niet. En dat ik op die manier het graf in zou gaan. Dat vind ik wel pijnlijk. Maar het is dan ook niet anders. Ik wil dat ook niet op zo'n moment dan forceren dat het dan wel ineens moet. Maar ik vind het wel een pijnlijk iets. Maar dat is een dilemma waar je eigenlijk geen antwoord op hebt. Ik zou niet weten hoe je dat zou moeten organiseren, dat Annelies met haar grenzen tot haar recht komt. En ik met mijn identiteit en mijn plaats in de wereld, dat ook volledig tot zijn recht komt. Daar zie ik eigenlijk geen oplossing in, behalve dat je inderdaad bepaalde ruimte kan scheppen om dat in ieder geval gedeeltelijk mogelijk te maken. Dus daar kan je inderdaad al wat doen.
Ja, maar ik vind het eigenlijk ook gek als je je leven op die manier niet zichtbaar is geweest. En dat je al ineens, als je dan overleden bent, dat je ineens een keer de boel opengooit. Dat vind ik ook geen manier.
Ja, dat klopt. Dat
vind ik ook een soort verloochening.
Ja. Nou, een postume erkenning of zoiets. Die,
ja,
is
nou
het dan,
maar al die tijd durfde je dan niet of lukte dat niet. En dan ben je overleden en denk nou ja, doe maar. Ja, zo voelt het ook. En jij voelt het als een soort postume erkenning.
Ja.
Ja, ik heb je toch al lang erkend.
Nou ja.
En de omgeving die wist dat gewoon niet. Tenminste, een bepaalde omgeving.
Ja, maar het lastige is, die omgeving mag dat ook eigenlijk niet weten.
Nee, maar goed, dat is...
Daar kan de omgeving niks aan doen, dus die...
Nee, niemand kan daar wat aan doen.
Nou.
Nee.
Het draait om keuzes die wij maken. En wij kunnen er iets aan doen.
Nee, maar goed, geaccepteerde keuzes. Hè?
Ja, maar het zijn wel keuzes van ons.
Nee, maar dan... Ja, dan is dat een gegeven waar je dan ook voor gekozen hebt en waar je dan ook achter moet staan. Want anders kun je dat ook niet accepteren.
Nou, jawel, ik kan het accepteren als iets waar je niet uitkomt. Dit is als een onoplosbaar probleem. Ik kan mijn zin daar niet in krijgen, omdat ik het niet wil forceren en ik wil er ook niet om weggaan. Dus dan moet ik het aanvaarden. Maar het is niet dat ik van ganse harte ervaar dat ik zeg, nou oké, zo is het echt goed. Het blijft iets wat voor mijn gevoel niet nodig is. Dat...
Nee, maar goed.
En ik wil jou respecteren in jouw grenzen, maar het draait in wezen om jouw grenzen.
Ja, nou en?
Nee, ik constateer alleen maar dat het daarom draait. En ik verwijt het je niet, maar dat is wel waar de...
Maar daar hebben we het toch al over gehad in dit interview al eerder?
Jawel, maar nu met dit thema en dit stukje komt het gewoon heel concreet aan bod.
Mm-hmm.
En wat het daarin betekent. Ik neem je dus niet kwalijk dat je daar zo in staat, want daar gaat het niet om.
Nee.
Maar ik vind het wel moeilijk.
Ja. Weet je, het allerbelangrijkste is dat als je met elkaar verder wil... Ja, dat je elkaar echt moet respecteren en kijken hoe ver je samen kunt komen. Dat is, ja, maar dat komt uit het hele verhaal naar voren. En dat je daarmee moet zien rond te breien, zeg maar.
Nou, wat dat betreft is denk ik voor transgenders heel vaak lastig om maat te houden, zeg maar. En om inderdaad oog te houden voor de moeilijkheden die de ander ervaart. Want... Ja, nou, nu mag het eindelijk, weet je. En de maatschappij accepteert het toch? Nou, kom op, jij ook nog. Weet je, dat je gaat eisen in plaats van uitleggen dat je dat eigenlijk nodig hebt. En dan niet accepteert dat het niet gehonoreerd wordt. En ik vind het hartstikke moeilijk om het te aanvaarden. Vind ik echt lastig. Maar ik denk dat het toch de enige optie is. In dit geval willen we samen goed verder kunnen.
Nee, want alles, het is ook gebaseerd op een keuze. Waar je het straks over had ook zelf. Als je dat niet kunt accepteren, dan moet je ermee stoppen. En of dan moet je iemand zoeken die, als je dat zou willen, die veel beter daarbij past of van hetzelfde is. Want dat is nou eenmaal ook de prijs die daarvoor betaald wordt. Wij zitten, denk ik, op het ogenblik in de maatschappij in een soort overgangssituatie. Nou, als je naar de jeugd kijkt, dan lijkt het alsof het een beetje in de stroomversnelling komt. Maar...
Nou, ik hoop dat die ontwikkelingen van nu, en dat daar steeds meer ruimte voor komt, dat die door kunnen gaan. Want ik ben wel eens heel bang voor een forse druk naar rechts. Waarbij het allemaal het conservatisme en het nare conservatisme een steeds grotere rol gaat spelen. En ik ben zelf eigenlijk heel open en ik heb ook heel veel blootgegeven, ook in interviews. Dan zijn dat ook aangrijpingspunten. Als de wind uit een andere hoek gaat waaien, dat mensen kunnen zeggen, op een gegeven moment, maar jij bent toch zo, kom eens even hier, hoe sta je er nu dan in? En... Weet je, als er een hoop dingen teruggedraaid worden. En het geldt voor de hele LBGTI-verschijningsvormen. Dat die best wel eens een keer op de tocht zouden kunnen komen te staan als de wind uit een heel andere hoek gaat waaien. En ik heb dat eigenlijk altijd genegeerd. Het is eerder ook wel eens gezegd, ook door mijn therapeuten in de tijd. Van ja, vergis je niet. Ik zeg ja, maar het wordt toch alleen maar beter en zo. En dat is, en het hoop ik dat dat die verbetering doorzet. Maar vol vertrouwen ben ik daar niet in.
Viel het mee het gesprek?
Ja, het ging. Ja.
Het is ook best lang, hè?
Ja, 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 weet je, en dan gelijk. Ik ervaar, dit wordt zeker ook allemaal nog opgenomen. Maar dan wil ik wel even zeggen nog. Ik heb er best wel eventjes moeite mee, nu. Ik bedoel dat meer dat jij nu in de dames outfit heel erg gedreven bent om van alles extra's te vertellen. En daarmee word ik sterk geconfronteerd met dat je ineens op die manier aanwezig bent.
Mag ik jullie in ieder geval allebei hartelijk bedanken voor jullie openheid.
Ja, dank je. Alsjeblieft.
Want er is best veel over tafel gegaan, denk ik zo.
Ja.
En naar mijn gevoel vanuit echt oprechte, hoe zeg je dat, vanuit het gevoel bij beiden.
Mm-hmm.
En dat is niet per se vanzelfsprekend, ook al weten jullie dat wij komen, ik bedoel... Moet ook wel lopen dan, hè? In de...
Ja, nee, maar je kwam wel heel dichtbij, hoor. Dat is ik merk maar.
Nee, dat weet ik, maar...
Dat doe je ook, hè?
Jullie lieten
kleine kan ben je dat dan... Je komt steeds dichterbij. Ja.
Maar ik hoop wel dat het met een... hoe zeg je dat? Met een liefdevolle mantel dichterbij was.
Ja, ja. Ik ben er ook altijd nog zelf bij, hè?
Ook dat. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Annelies en Coline, Nico, die hun verhaal met ons wilden delen en dankzij de financiële ondersteuning van Stichting Hofje, Godde en Van Berestein.
Interviews en redactie, Eveline van de Putten. Opname en montage, Mirjam van Dijk.